Amsterdam.
Goedemorgen, beste luisteraar. Welkom bij Radio Swammerdam, uw wekelijkse dosis Amsterdamse wetenschap. Mijn naam is Jelmer Haagsman. Ik zit hier met mijn medepresentatrice Gemma Venhuizen. Waar ben je, Gemma? Ik hoor je niet. Praat nog heel even in de microfoon.
Hoor je nu?
Ja, ik hoor je nu. De muziek ietsje zachter. Goedemorgen. We gaan het vandaag hebben...
Dat was even wat ruis in de muziek.
Het was een klein beetje ruis in de muziek. En dat is toevallig ook waar we het over gaan hebben vandaag. Namelijk herrie en chocola. En daar gaan we het met een wetenschappelijk oor naar luisteren. En daar gaan we het over hebben. Muziek is namelijk overal tegenwoordig. Onbeperkt, digitaal, perfect opgenomen. Maar is dat eigenlijk wel wat we willen?
En houden we eigenlijk niet van een beetje willekeur in de muziek? Een beetje rumoer? We vragen het zometeen aan Melle Kromhout, muziekwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. En Melle, kun je ons alvast zeggen, klinkt ruis soms wel eens als muziek in de oren?
Zeker. Ik denk dat ruis dat is wat maakt dat muziek prettig en aangenaam is zelfs.
Dat juist ruis, terwijl ja. Eigenlijk gevoelsmatig zou je denken van nou ja, dat is... Dat is iets negatiefs.
Ja, nou ja, te veel is nooit goed. Dus als het te veel wordt, dan kunnen mensen het niet meer aan. Maar een klein beetje is precies wat muziek nodig heeft.
Omdat het prikkelend is? Of?
Omdat het prettig is en natuurlijk klinkt. En het een bepaalde. Het maakt het uniek en bijzonder om naar te luisteren. Dus het trekt je aandacht.
Anders is het te glad gepolijst allemaal.
En dan wordt het saai en je weet niet hoe je het moet plaatsen, wat het precies is. Ruis bepaalt heel erg wat voor soort geluid je naar luistert.
Oké, okay. Nou, we gaan zo meteen verder met je daarover praten en ook naar wat voorbeelden luisteren.
Ja, en verder gaan we niet alleen onze oren, maar ook onze monden prikkelen met geluid. Want bij ons tafel zit Karin van de muziekbonbons. Karin, jij hebt een muziekbonbon gemaakt. Hoe smaakt dat?
Ja, heel bijzonder. Het is een hele bijzondere ervaring. Ja.
Is het lekker voor je tong en voor je gehoor? Of,
ja, zeker. Ja. Ja, het versterkt elkaar ook heel erg. Dat is wel heel grappig. Ja.
En hoe kwam je erbij om chocola en muziek te combineren? Het zijn twee aangename dingen. Maar...
Nou, ik ben in een chocolaterie geweest in België. Mm-hmm. Ja. En daar experimenteren ze nogal met bijzondere smaakjes. En ook met hartige smaken in chocola. Mm-hmm. Zoals curry, peper en dat soort dingen.
En toen dacht jij, daar moet muziek bij.
Maar voor mij was het eten van zo'n bonbon al een hele kunstervaring op zich. Omdat er zoveel gebeurt. Mm. Omdat er bepaalde smaken op een gegeven moment boven komen. En dan gaat het weer weg. En dan komt er iets anders weer meer naar voren. Net als je dat met muziek soms kunt hebben. Dus ik vond het heel leuk. Het leek mij een leuk idee dat je dat dan kan combineren. En dat je de muziek samen met die smaak.
Ja, dat je misschien de verschillende tonen van chocola of dat combineert. En dat je ook eigenlijk al je zintuigen dan prikkelt.
Ja.
Want je hebt je voelt het op je tong smelten. En,
ja.
Nou ja, je hoort het dan ook nog. Je proeft het, ruikt het, ziet het.
Dat, we gaan het zo allemaal proeven, smaken en ervaren. We beginnen met een klein liedje van de Beach Boys over goede vibraties. Wat de muziek uiteindelijk is. The Good Vibrations van de Beach Boys.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations.
Goedemorgen, lieve luisteraars. Welkom terug bij Swammerdam, uw wekelijkse radioprogramma over wetenschap te Amsterdam. Vandaag gaan we het hebben over muziek, over chocola en muziek en over ruis en muziek. En over dat laatste onderwerp, ruis, gaan we nu praten met Melle Kromhout, wetenschapper, muziekwetenschapper zelfs, aan de Universiteit van Amsterdam. Melle, jij bent ook muziek- en ruiswetenschapper. Dus.
Nou ja, dat laatste is een term die nog niet bestaat. Maar laten we, ja, het is wel een leuk woord.
Ja, dat is, ben je uniek.
Expert in ruis.
Hey, en wat doe jij dan als muziekwetenschapper? Luister je naar heel veel muziek en denk je dan, het valt me op dat alle goede muziek ruis bevat? Of?
Hoe ik bij het onderwerp gekomen ben, is inderdaad, je gaat geen muziekwetenschap studeren als je niet geïnteresseerd bent in muziek. En als je muziekwetenschap studeert, luister je voor je studie heel veel naar allerlei soorten muziek. En in de loop van mijn studie ben ik me af gaan vragen waarom ik zelf in eerste instantie bepaalde dingen interessant vond en prettig en leuk vond om naar te luisteren. En daar zat een Duitse, een beetje experimentele industrial band bij, de Einstürz en de Neubauten. Daar heb ik mijn bachelorscriptie over geschreven. Mm-hmm. En daar was mijn vraag heel simpel: waarom willen mensen daar naar luisteren? Want het is herrie.
Ja. Ik zeg wel ja, ik ken het helemaal niet.
Maar wat is dat voor band?
Ze bestaan nog steeds, maar mijn onderzoek ging over wat ze in de jaren 80 deden in West-Berlijn. In een soort alternatieve kraakpunk scene. Zonder normale instrumenten. Met bouwafval en ongestemde gitaren. En heel hard. En alles, alles op 10 zetten en schreeuwen. En,
De zingende zaag, zoiets. Of,
nou, zingende zaag is melodisch. Melodieus. Ja, nee, dit is gewoon een drillboor en een. En dan is. Maar ze zijn niet mainstream, maar wel populair, bestaan nog steeds. Dus de vraag is: waarom willen mensen naar luisteren? Ja. Wat is het interessante daar? Waarom is dat prettig?
Dan kunnen we ook luisteren naar de bouwvakkers hier bij de Noord-Zuidlijn.
Dat kan. Dat doen mensen ook, denk ik. Maar wat ik interessant vond, is dat er juist ook een schoonheid in. Kijk, dat het soort van het agressieve daaraan en dat mensen daar ook. Dat aantrekkelijk is en het. Het heftige en het een beetje donkere, daar is wel veel over geschreven. Maar er zit juist ook een schoonheid in en iets melancholisch. En dat is ook een kant die ze heel erg zijn gaan onderzoeken in de loop der jaren. Toen ze een beetje genoeg hadden van alleen maar in het wilde weg om zich heen slaan.
Maar hoe test je dat dan, die schoonheid? Ik bedoel, dat is iets wetenschappelijks objectief, schoonheid, de muziek?
Nee, maar ik denk wel dat het de reactie en de ervaring die mensen hebben. En dat, natuurlijk is dat iets heel subjectiefs. Maar je vraagt je in dit geval ook af waar zij zelf naar op zoek waren. En hoe ze over hun muziek praten. Wat het idee erachter is. En hoe ze te werk gaan. En waar ik achter kwam is dat ze, waar ze op het podium dus soort van zo wild en heftig als maar kan waren. Waren ze in de studio juist heel erg bezig met kijken hoe kunnen we dit geluid opnemen. Hoe kunnen we dat geluid opnemen. Waar kan ik nog een uniek of een ander soort. Dus heel erg op zoek naar specifieke soorten. Geluid en mooie en composities die interessant waren. Dus helemaal niet, niet heftig en agressief, maar juist heel doordacht en precies en exact. Wat het,
nou ja, dat ze noemden het zelf geen herrie natuurlijk.
Nou, in eerste instantie wel, want ze waren natuurlijk, ze hadden ook wel een anti-statement. Maar ze hebben vrij snel ook wel doorgehad dat er juist iets in zat wat. Er zit een dreiging in, maar die dreiging is ook mooi. Het is een beetje wat het in de filosofie het sublieme. Dus het trekt aan, ook omdat het beangstigend is.
Ja, net als een onweersbui of iets dergelijks. Ja, maar dan even terug naar dat woord ruis. Hè? Mm-hmm. Want drillboren, dat is gewoon echt.
Dat is lawaai.
Heel veel lawaai. Maar ruis, wat is dat precies? Is dat alleen een krakerige microfoon? Of is het ook iets wat je heel. Bewust kan maken door een papiertje te ritselen? Of,
het is een heel ingewikkeld begrip. Daar ben ik niet voor niks er 4 jaar mee bezig. En dan ben ik er lang niet uit. Ook omdat het heel veel verschillende betekenissen heeft in allerlei verschillende contexten. Ja. In de natuurkunde en in de akoestiek en veel subjectiever. Dus het hangt heel erg van de context af. In principe kan alles een soort van storing of ruis zijn op het moment dat je een krakerige microfoon of zoals zojuist de microfoon die nog niet aanstond of niet hebben. Weet je, dat is een verstoring.
Bedoeld of onbedoeld. Ja.
Maar het is ook juist, als je het natuurkundig bekijkt, is ruis onregelmatig geluid. Dus waar geen patroon in zit.
Hmm.
Waarbij een zuivere toon is in principe regelmatig. Heeft een bepaald aantal trillingen. En klinkt daarom harmonieus en soort zuiver.
Ja.
Maar een natuurlijk geluid, dus elk geluid eigenlijk, heeft een bepaald aandeel regelmatige en een bepaald aandeel onregelmatige trillingen. Dus als je viool aanslaat, dan hoor je een A of een bepaalde toon, omdat die viool regelmatig trilt. Maar je hoort ook het geluid van de haren van de stok op de snaar. Je hoort het geluid van hoe die snaar ook onregelmatig trilt. Je hoort het hout. Dat zijn allemaal eigenlijk ruisdeeltjes die toon zijn karakter geven. Die maken dat jij hoort dat het een viool is en niet dat het geen piano is.
Ja.
Het heeft meer met herkenning te maken.
Het
dan
heeft
eigenlijk
heel erg te maken met wat ik in het begin zei. Wat voor soort geluid je hoort. Dus ook heel erg met hoe wij ons oriënteren ook met onze oren in de wereld. Dus die onregelmatigheid, logischerwijs is onregelmatigheid veel specifieker dan regelmatigheid.
En maken muzikanten daar ook heel bewust gebruik van?
Zeker.
Ik
altijd al, bedoel, bij die viool te blijven, een violist ontwikkelt zijn toon. En dat heeft te maken met cijferspelen en dingen. Maar ook met een bepaalde aanstreek en een bepaalde of wat voor soort toon het op dat moment in het muziekstuk is. En hoe je dat, de expressie die je erin legt, heeft heel veel met ruis te maken. Mm-hmm. En ook met de ruimte waar je je begeeft. Dus de lucht. Als het heel warm is, klinkt het geluid anders dan als het kouder is. Omdat de lucht dikker is.
Zo, dus het is dat echt verstoort heel natuurkundig ook. Inderdaad. Ja, dan kom je heel muziekwetenschappen.
Nou ja, dat is wat ik doe. Er zijn heel veel mensen die daar helemaal niet mee bezig zijn. Maar ik ben daar heel veel mee bezig inderdaad.
En het is ook heel afhankelijk van wie er luistert, neem ik aan.
Hoe bedoel je?
Nou ja, ik heb hier een voorbeeldje. We hadden het er voor de uitzending al even over.
Ja.
Van een koor krekels, eigenlijk. En als je dat afspeelt op de menselijke maat, dus zeg maar de krekels, die leven een stuk korter dan mensen. Dus dan als je dat zo vertraagt dat ze even lang zouden leven als mensen.
Ja.
Dan hoor je ineens een soort koor dat aan het zingen is. Ik zal het even kort laten horen. Zit hier de. Je hoort op de achtergrond de krekels.
What you are hearing is a recording of crickets. There are two tracks. One is played at regular speed, and the other is a slowed down version. Crickets have a faster lifespan than humans do. Their sounds are slowed down to the equivalent of a human lifespan. What you are hearing are the crickets only. No instruments or voices are added. Listen.
Bijna religieus koor hoor je niet.
Ja.
Dus inderdaad, als die krekels naar elkaar luisteren, dan horen ze misschien wel allemaal hele interessante conversaties.
Ja.
Maar wij horen alleen wat krekelruis eigenlijk.
Ja. Nou ja, krekels is nog best. Het is ook wel een geluid dat mensen prettig vinden. Als het te hard is, het hangt heel erg van de context aan. Als je juist stilte wilt en je wordt uit je slaap gehouden door. Maar het kan ook iets zijn, juist een geluid van rust.
Ja,
en
van vakantie. Lekker naar Frankrijk.
In Frankrijk zitten.
Hey, en ja, want jij zegt nu prettig geluid. Wat is een prettig geluid? Wat is een onprettig geluid? Ik zelf bijvoorbeeld heb echt een hekel. Alleen al als ik er nu aan denk dat iemand met zijn voortanden in een waterijsje bijt. Dan lopen de koude rillingen over mijn rug. Ik ben er vrij zeldzaam in. Volgens mij de meeste mensen die hebben dat geen probleem. Maar andere mensen. Die houden er weer niet van.
Maar is dat
het
geluid
over
of het gevoel?
Ook het geluid. Want als ik niet kijk, maar ik hoor dat iemand wel doet, dan huiver ik helemaal. Maar het is een beetje gecombineerd misschien. Als ik niet kijk, maar ik hoor dat iemand wel doet, dan huiver ik helemaal. Maar het is een beetje gecombineerd misschien. Misschien is het wel een jeugdtrauma dat ik verdrongen heb, dat weet ik niet. Maar bijvoorbeeld nagels over een schoolbord. Dat is vrij algemeen bekend dat mensen dat niet leuk vinden.
Ja, er staat een stukje over op mijn blog van een ander onderzoek. En mensen hebben het idee dat dat heel erg te maken heeft met hoge, dat het hoog is.
Mm-hmm.
Maar het heeft eigenlijk veel meer, volgens dat onderzoek tenminste, te maken met dat het juist in de het op zijn hardst is in het. In het frequentiebereik waarop onze oren het gevoelig zijn. Dus een beetje in het middenbereik. Als je dat hoog eraf haalt, dan blijkt helemaal niet uit te maken. Dus dat kennelijk heeft dat heel erg te maken met een soort hart En daarin wel vrij complex geluid, onprettig geluid.
Onregelmatig ook.
En dat is, ja. Maar ja, goed, niet iedereen heeft. En bij dit geval, geluiden zijn natuurlijk cultureel bepaald. Het staat niet in een soort vacuüm. Dus het heeft ook, je vraagt je af of er niet andere connotaties bij komen. Als mensen niet weten dat het een krijtje op een nagels op een schoolbord is, dan vinden ze het ook minder onprettig. Dus er zit wel een soort. Ja, dat is misschien met het waterijsje ook.
Ja, en misschien tegenwoordig groeien leerlingen op met beamers en
ja,
zo.
Precies, dus, ja, precies. Dat maakt niet meer zoveel uit.
Nou, wordt dat misschien een erg nageluid als een beamer opstart? Dat je denkt, hey,
precies, ja, dat is een bloem van de Apple.
Ja, zoiets.
Niet zo goed ja. Maar, wat ik me ook nog afvroeg. Ik hou bijvoorbeeld veel van de Beatles. En mijn ouders die hebben nog een paar platen ervan. Mm-hmm. En dan klinkt het zo lekker krakerig. Maar ik heb zelf ook een Beatles cd. En volgens mij is er tegenwoordig weer een helemaal geremasterde versie. Waar alle ruis is weggehaald. Dat weet ik niet hoor. Die heb ik niet geluisterd. Niet. Maar hoe is dat? Zorgt ruis ook iets voor nostalgie? Of?
Nou, waar mijn onderzoek een beetje heen gaat. Is dat het heel erg te maken heeft. Dat wordt vrij filosofisch. Maar met het. Met het verglijden van de tijd, om het poëtisch te zeggen. Mm. Dus waar in het geval van die ruis van een vinylplaat, wat natuurlijk een bekend voorbeeld is en wat ook nu veel aan de hand is, omdat platen weer een beetje terugkomen en de mensen zeggen van, hey, ik luister liever naar platen, dan andere mensen vinden dat weer onzin. Het is ook overigens nooit soort van objectief wetenschappelijk aangetoond dat platen ook echt beter klinken, maar het maakt verder niet uit. Mensen moeten luisteren naar waar ze graag naar luisteren.
Mm. Dat is nooit aangetoond dat platen beter klinken?
Nee. Nee, als je zogenaamde double blind tests gaat doen. Zelfs een goede kwaliteit MP3 wordt door het grootste deel van de mensen niet onderscheiden van een volle resolutie opname. Dus ondanks dat veel mensen het zeggen, en dat is objectief gezien wel, daar zit minder informatie in, maar mensen horen het niet.
Mm.
En dat is, heel veel mensen vinden dat onprettig om te horen, omdat ze bepaalde waardes hoog in het vaandel hebben. Maar goed, om even terug te komen op die platen. Dus daar zit een nostalgie absoluut in, denk ik. En ook heel erg het idee dat die ruis je eraan herinnert dat het lang geleden is. Het is heel erg een soort van vlaggetje van dit is oud. Het is uit een andere tijd. Ik luister naar iets wat er niet meer is. In dit geval ook naar mensen die er niet meer zijn. En het is ook een mooi liedje. Dus het vermengt heel erg wat die muziek met jou doet. En allerlei culturele en persoonlijke herinneringen daaraan. En of je het een mooi liedje vindt of niet. Ja. En de tekst met ook nog een bepaald soort van
weemoed. Of,
ja. En dat wordt natuurlijk ook gebruikt. Mensen voegen, dat vind ik nog leuker eigenlijk. Voegen ruis heel veel toe. Op een beetje een botte manier. Door gewoon een vinylkraakje eroverheen te doen opnieuw. Maar ook veel subtieler zoeken. Nou, als je dat voorbeeld van My Bloody Valentine.
Kijk hoor.
Dat is een beetje
Mel heeft allemaal mooie voorbeelden meegenomen.
Zou ik hem even een stukje laten horen vanaf het begin?
Een stukje, dan heb je het vrij snel door.
Komt hoor. Van welke band was dit? Van?
My Bloody Valentine.
En She Found Now.
Wat horen we nu?
Nou ja, kijk, zij staan live bekend omdat ze heel hard spelen. En dat is interessant of
even
leuk.
Even volumeknop op 10 allemaal.
Ja, precies. Ja. En dan, maar wat ik eigenlijk vind het veel leuker als ze het zo die opnamen. Want het is heel, de tempo is rustig. En het is eigenlijk een hele beetje heel melodieus. Een beetje dromerig. En die ruis voegt een soort van onwerkelijkheid, onwereldsheid eraan toe. Die het denk ik veel spannender maakt dan als je dit liedje gewoon op een akoestische gitaar heel mooi geproduceerd op zou nemen. Ik zeg niet per se dat het dan een slecht liedje wordt, maar het geeft heel karakter aan dit. Dus die muziek draait voor 50% om het geluid en hoe het exact is geproduceerd. En daar is die ruis is hier een heel groot aandeel. En dat gebeurt. Dit is een leuk voorbeeld, omdat het gebeurt namelijk. Het gebeurt ook in Britney Spears of zeg maar in veel commerciëlere muziek. Alleen dan is op andere minder soort van in your face.
Ja, maar ze willen toch misschien allemaal het een beetje oorspronkelijker laten klinken, hun eigen geluid, door wat ruis te gebruiken.
Precies. Ja. Kijk, we in het begin zei je, we kunnen nu alles digitaal en perfect en foutloos opnemen. Dat is voor een groot deel zo, maar het is nooit helemaal zo. Het is natuurkundig zo dat je komt nooit helemaal van de ruis af.
Er komt altijd iets tussen.
Er komt altijd iets tussen. Het is onmogelijk om zonder ruis op te nemen. En dat geeft wat mij betreft ook heel erg aan dat we... het zegt heel veel over hoe we in een wereld leven. Met dingen om ons heen die van invloed zijn op wat we doen en wat we horen. Ja. Dus het bindt je heel erg aan de omgeving en aan de tijd en aan het moment. Dus dat zijn allemaal aspecten die daarbij komen.
Dus we kunnen en willen het eigenlijk ook niet... perfect maken.
Kijk, er zijn natuurlijk bepaalde, dus als je iets een stem heel goed op wil nemen, dan wil je niet dat er een kraakje in je microfoon zit. En dus dat is storende ruis. En soms ben je juist wel op zoek naar een bepaald kraakje, bijvoorbeeld gitaardistortion. Dus dan zet je hem juist aan. Dus daar wordt heel erg mee gespeeld in hoeveel ruis heb je nodig en op welke manier, welke ruis precies. En welke boodschap wil je daarmee overbrengen?
Ja, nou dankjewel Melle. We praten hopelijk op het eind nog even met je verder. We gaan nu luisteren naar een hele oceaan van ruis, van lawaai. Ocean of Noise van Arcade Fire. En dan praten we zo meteen met Karin van der Veen over muziekbonbons. Tot zo.
Mm-hmm.
dat was Ocean of Noise van Arcade Fire. Misschien niet een enorme berg lawaai, maar toch een subtiele, prettig om te luisteren lawaai. Welkom bij Swammerdam. We zijn hier aan het praten over herrie en chocola. En we zijn aan de chocola toegekomen. Namelijk Karin van der Veen zit hier aan tafel. En zij heeft muziekbonbons gemaakt. Karin, wat is jouw achtergrond eigenlijk?
Nou, ik ben eigenlijk klassiek pianiste. Ik ben opgeleid tot klassiek pianiste. Maar daarna, ik weet niet, ik had het gevoel dat ik gewoon iets anders, een andere richting op wilde. Dus ik vertelde daar straks ook al dat ik geïnspireerd raakte door een chocolaterie. Mm-hmm. En eigenlijk naar aanleiding daarvan kreeg ik opeens, dat popte een beetje in mijn hoofd op, het idee om een muziekje in je mond te willen horen. Om iets te eten en dat je tegelijk, dus dat muziekje in je mond hoort.
Een dubbele sensatie.
Ja, zo. En ook specifiek dat het dus een geluid via je mond, zeg maar, naar je gehoororgaan gaat. Want normaal krijg je dat natuurlijk via je oren gewoon. Mm-hmm. Maar dit maakt het extra gek eigenlijk om het te beleven.
Ja.
Aspect. Dat het via je botten gaat.
Want je voelt normaal muziek, als je een harde bas hoort, dan voel je het wel een beetje meetrillen. Maar dit is dus weer een heel andere sensatie eigenlijk, om het via je botten echt...
Het is zo, we hebben piezo-elementen. Mm-hmm. En daar hebben we epoxy omheen gedaan, zodat je het in je mond kan hebben. Mm-hmm. Want je wil eigenlijk natuurlijk geen elektronica in je mond doen.
Nee, want dan is het wel een heel pijnlijke sensatie.
Ja.
Maar we hebben dus epoxy omheen gedaan, zodat je daar gewoon op kan bijten. En vervolgens zit dat met een kabel aan mijn keyboard verbonden. Dus ik stuur de trillingen door die kabel.
Mm-hmm.
En als mensen dat vervolgens het piezo-element tussen hun kiezen houden, of op bijten, dan komen die trillingen via hun botten naar hun gehoor gaan. Dus op die manier wordt de muziek op een heel andere manier ervaren.
Dat doet me ook denken aan wat ik wel eens gehoord heb. Ik weet niet of dat een fabeltje is of niet. Maar dat mensen met vullingen in hun kiezen soms radiozenders kunnen. Misschien is er nu wel iemand die Amsterdam FM in zijn kiezen ontvangt. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Of ben ik gewoon voor de gek gehouden?
Nee, we hebben niets van gehoord. Maar wel, het was ook wel... Er zijn mensen die tandenborstels hebben gemaakt. Waarmee je dus ook datzelfde... diezelfde manier van muziek beleven hebt. Dat ze de muziekje in een tandenborstel stoppen. En zo ga jij dus je tanden poetst en je bijt op je tandenborstel, dan hoor je dat muziekje. Dus dat
leuk.
Geeft extra motivatie om heel lang je tanden te poetsen.
Ja,
maar bijt je vaak op je tandenborstel dan als je aan het tandenpoetsen bent?
Ja, dat weet ik ook niet zo goed. Ik heb je tandenborstel niet zelf geprobeerd.
Maar dan ga je de canto ostinato of zo, dan ben je urenlang lekker je tanden aan het poetsen.
Ja, precies.
Dat is echt ideaal.
Wat bekend is dat Beethoven, de late Beethoven die doof was...
Ja.
Die componeerde aan de piano met een stok tussen zijn tanden. En daarmee op de piano leunen. Zodat hij nog iets van die pianogeluiden via de botgeleiding hoorde.
Wauw. Ja. Oh, kijk. Dus dat was echt een soort... hij had er geen chocola bij, maar toch
helaas,
een soort primitieve muziekbonbon was dat dan eigenlijk. Ja. Jij speelde dan op je keyboard, hè, Karin?
Ja. Wat we eerst deden, toen we het hebben ontwikkeld, dat ik pianomuziek opnam.
Mm-hmm.
En dat dan vervolgens op een mp3-speler aansloot, op de bonbons. Maar we bedachten dat we eigenlijk heel graag live willen spelen. Dus ik wil gewoon live muziek kunnen maken.
En wat voor muziek? Speelde je gewoon wat losse tonen? Of speelde je echt Bach of Beethoven? Ja. Of,
nou, in de eerste versie die we hebben gedaan, daar speelde ik een stuk van Hans Otte.
Mm-hmm.
Boeg der Klengen, dat is een heel mooi minimal stuk. Maar wat ik afgelopen jaar heb gedaan is dat ik zelf muziek ging componeren op de piano en dat opnam. Dat vervolgens ging bewerken in programma's in software.
Hmm.
Dus wel akoestische geluiden gebruik, maar dat wel bewerkt.
En zouden we in de toekomst ook bijvoorbeeld muziekbonbons op afstand kunnen doen? Dat we op de een of andere manier jou hier uitnodigen op Swammerdam. En jij speelt dan je eigen gecomponeerde muziek. En thuis stoppen mensen een stokje of wat dan ook met zo'n piezo element met epoxy in hun mond. En dat ze allemaal dat integraal kunnen meeluisteren.
Ja, voorlopig is dat volgens mij niet mogelijk. Maar de techniek gaat heel hard vooruit, dus wie weet.
Mag ik iets vragen?
Ja.
Ik vraag me even af hoe het heel concreet precies gaat. Want ik snap het nog niet helemaal.
Okay.
Dus je hebt chocola, daar zit een element in.
Ja, dus je hebt eigenlijk mensen zitten in een kring.
Ja.
Wat we nu hebben gedaan, mensen zitten in een kring. Ze hebben allemaal één bonbon. En die bonbon zit aan een kabel vast.
Mm-hmm.
Die bonbon, de kabel gaat naar mijn piano. Dus ik zit daar in het midden met een piano. En vervolgens gaan ze allemaal tegelijk die bonbon eten. En daarvoor moeten zij hun oren dicht doen. Want juist, je wil juist andere geluiden, andere ruis ook. Ja. Wil je natuurlijk blokkeren.
Een concert met je oren dicht is
ja,
het eigenlijk.
Dus dat is ook nog eens een heel gek ding. Mm. Mensen doen hun oren dicht. En dat is eigenlijk heel, voelt heel onnatuurlijk. Want je wilt juist je oren openen om die muziek te horen.
Ja.
Dus dat is iets wat, heel, wat ook psychisch heel raar is.
Jij bent dan aan het spelen. En voelen mensen dan of jij ook lage of hoge tonen speelt? Wat voor sensatie geeft dat in je botten? Horen ze echt een voelen ze een melodie?
Ja, nee, ze horen gewoon wat ik speel. Het is heel grappig. Het is een heel helder geluid.
Okay.
Dat is ook zo wat mezelf nog steeds soms verbaast als ik zelf luister. Nou, het is echt het is heel helder inderdaad.
Ja.
Het is wel heel grappig. Ook de invloed van wat je voor geluid in de bonbon stopt op hoe ze smaak beleven. Dat is ook heel grappig.
Wat voor geluid? Ja. Op hoe ze, want doe je altijd de chocola? Is dat altijd dezelfde chocola die je gebruikt of niet?
Nou ja, we gebruiken de chocola, maar wat we erin stoppen, het zijn allemaal verschillende dingen. Dus we werken, wat we laatste keer hebben gedaan, is roze peperbonbons gemaakt.
Ah, ja.
We hebben citroenbonbons gemaakt, groene theebonbons.
Mm-hmm.
Daar probeer ik dan mijn compositie op te baseren.
Theeconcertje in je
maar
mond.
Het grappige was, toen we dus vorige keer peperbonbons maakten,
ja.
Ik had een soort van geluid gemaakt in mijn programma. En dat was een beetje ruis ook. En dat waren een beetje van die harde geluidjes.
Mm-hmm.
En toen de mensen de bonbons hadden gegeten, vroegen we ze wat ze dachten dat de smaak was.
Ja.
Mm-hmm. Vervolgens dacht iedereen dat ze nootjes aan het eten waren, omdat die geluidjes dus zo knapperig waren.
Wow.
Alleen om die reden dacht dus iedereen dat het nootjes waren.
Oh, wat geweldig. Ja, fantastisch. Het is heel interessant hoe je smaak en gehoor. Want er zijn heel veel onderzoeken over hoe geur en smaak samengaan, bijvoorbeeld. Ja. Maar smaak en gehoor, dat is vrij uniek voor zover ik weet. Maar ja, misschien heeft Melle al heel veel muziekwetenschappelijke onderzoeken daarover.
Ik denk dat alle zintuigen met elkaar in verbinding staan. Mm-hmm. Dat is,
ja.
En sommige mensen hebben dat meer dan anderen. En ook mensen die het heel extreem hebben, die synesthetisch zijn. En smaken horen echt letterlijk.
Mm-hmm.
Maar als je niet ziet wat je eet, dan ben je ook in de war.
Ja. Er zijn vrij veel onderzoek naar multimodale informatieverwerking, waarbij bijvoorbeeld over alle culturen heen scherpe geluiden, ook met scherpe vormen worden geassocieerd. En niet met ronde en bepaalde klanken, tik-tak en zo, ook eerder scherp dan rond. Met deze smaak erbij vind ik het wel heel, heel spannend. Ja.
U hebt natuurlijk al lang als trouwe Swammerdam-luisteraar gehoord dat de stem van deze man Michiel Keestra is, onze vaste columnist, die zometeen ook een column gaat voorlezen. Maar goed, dat eventjes terzijde. Al die mooie mannenstemmen hier in de studio en de mooie stem van Karen natuurlijk ook. Hey, even verder. De chocolade-instrumenten. We vroegen ons af, gaan jullie nog andere chocolade-instrumenten? Is het nog op een andere manier mogelijk om zo'n sensatie? Want je hebt het nu met proeven, maar
bijvoorbeeld een elektrische gitaar, kun je die aansluiten op jouw bonbons?
Je kan van alles aansluiten op die bonbons. Ja. Alleen het punt is, je hebt eigenlijk stille ruimte nodig. Omdat je dus geluid van de omgeving wil je uitsluiten. Omdat je juist wil focussen op dat geluid in je mond. Dus vandaar dat ik ook geen akoestisch piano live kan spelen.
Nee, dus het is altijd een keyboard.
Ja, het is altijd een keyboard. We hebben wel het gekke idee, het bizarre idee om ooit nog eens een glazen huis ergens te maken.
Ja.
Waarin we een totaal geïsoleerde vleugel kunnen zetten die vervolgens verbonden is aan een publiek.
En dan is maar alles mogelijk.
Ja, dan doen we in plaats van, dat is normaal toch altijd Radio 3FM of welke radiocollega's zijn. Dan doen wij ook Serious Request, maar dan met Swammerdam.
Met een doosje bonbons voor de deur.
Eigenlijk de OBA waar we zitten en waar u trouwens als luisteraar ook allemaal welkom bent op zondagochtend om in onze studio te komen luisteren. Dat is een glazen huis, dus wie weet kunnen we. We hebben ook een vleugel hier in de OBA staan. Dus,
maar het is wel zo, je moet wel oppassen met die piezo-elementen. Het zijn natuurlijk hele kleine elementjes. Mm-hmm. De grootte van een duimtopje.
Mm-hmm.
Je kan niet te lage tonen gebruiken, want dat hoor je niet meer. En ook niet te hoge. Dus je zit een beetje in het middenregister. Dus
ik
ben heel erg aan het spelen met mooie klankcombinaties maken in die middenregisters. Dus.
Dat is voor jou als pianist ook wel weer een leuke uitdaging.
Ja.
Dat je muziek ondergeschikt maakt aan de smaak.
Ja, of ondergeschikt. Het wordt een soort van één. Dat vind ik leuk. Het kan een soort van één ervaring worden. En de muziek wordt gaat helemaal mee met die smaak. En dat is een hele leuke uitdaging.
Dat is eigenlijk best wel grappig dat het woord muzieksmaak, dat is natuurlijk al helemaal in onze taal opgenomen. Maar jij maakt het wel heel letterlijk met die muzieksmaak.
Kun je daarmee ook harmonieën laten horen? Of gaat het puur om melodielijnen?
Nee, je hoort gewoon echt, als ik zeg maar een stuk op de piano speel, Bach, ik kan gewoon echt een Bach-stuk erin stoppen. Je kan er alles in stoppen als het gewoon maar niet. Maar Bach werkt waarschijnlijk wel goed. Omdat dat,
kunnen we hele orkesten misschien aansluiten?
Ja.
Ja. Hey, en waar kunnen wij op korte termijn zo'n muziekbonbonconcert meemaken?
We spelen op 18 juni op Festival Klassiek in Den Haag, op de Jong Talentroute.
Mm-hmm. Leuk.
Dus dat is daar. En we spelen ook op een. We hebben een tentoonstelling, is er in Limburg. Dat is ook over een paar maandjes. Ik weet uit mijn hoofd even niet de precieze data. Maar dat kun je allemaal op onze website vinden.
En dat is www.demuziekbonbon.com. Als ik het goed heb. Ja. Voor een voorproefje van Karin's muziek.
Ja.
Dankjewel Karin van der Veen. Ja, jij moet nu een trein halen, geloof ik. Ja. Dus we nemen afscheid van jou. En we praten zo meteen nog even verder.
Maar jullie kunnen er dus allemaal op 18 juni in Den Haag live ontmoeten en horen.
Ja, dat kan je op de en site proeven. Van
ja, hey, nou, dankjewel voor je aanwezigheid. En tot dan.
Dankjewel.
Ja,
dankjewel, Karin. Wij gaan nog even luisteren naar de chocoladefabriek van Willy Wonka, waar de Oompa Loompas vrolijk aan het werk zijn.
I've got a perfect puzzle for you. Oompa, loompa, doopa-dee-dee. If you are wise, you'll listen to me.
What do you get when you guzzle down sweets?
Eating as much as an elephant eats.
What are you at getting terribly fat?
What do you think will come of that?
I don't like the look of it.
Oompa, loompa, doopa-dee-da. If you're not greedy, you will go far. You will live in happiness too. Like the Oompa Loompa Doopity-Doo.
Doopity-Doo.
Ja, dat waren de Oompa Loompas in de chocoladefabriek van Willy Wonka. Hard aan het werk. U luistert naar Swammerdam over wetenschap in Amsterdam. En we praten vandaag over herrie en chocola, oftewel muziekwetenschap. En hoe maak je chocola van muziek? We zijn toe aan de column van Michiel Keestra. Hallo Michiel.
Goedemorgen, hallo Halmar.
Jij had ook een muziekje meegenomen met veel herrie.
Ik heb een muziekje voorgesteld dat het ontwaken van de stad representeert. Ja. En ik stel voor dat we daar eerst eventjes naar luisteren. Dus schrik niet over wat er nu...
Ik zet het even aan.
Kijk, dat is lekker wakker worden in de stad, toch?
Ja, precies. Ja.
Komt-ie hoor. Wel wakker worden in een stad met een racebaan, volgens mij. Of?
Ja, met allerlei apparaten. Het heet deze compositie, want zo zou je het misschien wel mogen noemen, heet Velio di una città, oftewel het ontwaken van een stad. Ja. En is een compositie uit 1913 van de futuristische schilder en componist Luigi Russolo. En een eeuw geleden maakten Luigi en zijn broer eigenhandig allerlei elektrische apparaten en mechanieken om geluiden mee te maken die niet per se muzikaal waren. Zij noemde die apparaten intona rumori, lawaaimachines. In zijn futuristische manifest L'arte dei rumori zette Russolo zich kritisch af tegen de beperkingen van de kunst van de muziek en probeerde met zijn lawaaikunst of rumoerkunst ons van die beperkingen te bevrijden, lang voordat John Cage iets dergelijks probeerde. Had hij dat nou maar nooit gedaan, want daarmee heeft hij voor muziekminnende filosofen als mijzelf een probleem gecreëerd. Door het lawaai en het rumoer tot kunst te vermaken lijkt hij een grens beslecht te hebben die conceptueel juist zo belangrijk was. De grens tussen muzikaal geluid en niet-muzikaal geluid. Laat ik uitleggen waarom dat onderscheid tussen muziek en niet-muziek conceptueel relevant kan zijn. Muziek is een fenomeen dat niet alleen de harten, maar ook de geesten van mensen in beweging zet. Dit is al zo sinds mensenheugenis. Zoals bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat er 50.000 jaar oude botten gevonden zijn, die blijkbaar door Neandertalers tot fluiten gesneden zijn. Daarnaast is er geen cultuur bekend op aarde zonder dat muziek daar een min of meer prominente rol in speelt. In welke vorm dan ook. Meestal met percussie-instrumenten, maar vaak ook met vormen van zang erbij. Met al die muziek overal ter wereld en allerlei soorten en maten doemt ook de filosofische of conceptuele vraag op wat al die muzieken nu eigenlijk gemeen hebben. Hoe zouden we muziek kunnen definiëren? Kunnen we muziek definiëren op zo'n manier dat al die verschillende muzieken eronder vallen, terwijl we tegelijkertijd de muzieken kunnen onderscheiden van niet-muziek, zoals bijvoorbeeld van ruis? Om te beginnen lijkt het verstandig om bij een dergelijke exercitie, het ontwikkelen van een definitie van muziek, handig om eerst eens een voorlopige ordening te brengen in allerlei soorten of vormen van muziek. Muziek wordt wel grofweg gedefinieerd als georganiseerd geluid, maar dat is een wat al te globale definitie, dus we willen een wat inzichtelijke ordening hebben. Op een soortgelijke manier hebben mensen al vanaf de oudheid geprobeerd om een ordening aan te brengen in de natuur. Voordat men meer precies het verschil kon definiëren tussen dode en levende natuur. Of tussen vogels, zoogdieren, vissen enzovoort. Wij Amsterdammers bijvoorbeeld hebben het ons makkelijk gemaakt met de vogels. Vogels verdelen Amsterdammers in sijsjes en drijfsijsjes. Maar het is niet gezegd dat zo'n onderscheid tussen vogels en watervogels wel een zinvol onderscheid is. Er zijn natuurlijk ook andere onderscheidingen te maken tussen trekvogels, jachtvogels, watvogels enzovoort. Maar laten we eens kijken naar muziek. Nu is het niet zo dat ik op zoek ben naar een klassificatie van verschillende muziekgenres, zoals pop, klassiek, blues, techno, minimal music, volksmuziek of andere muziekgenres. Nee, ik denk eerder aan een onderverdeling die dwars door die muziekgenres heen gaat, maar zowel op een manier ordent die wat inzicht geeft in wat muziek is en wat muziek doet. Er zijn meerdere van zulke ordeningen mogelijk, maar ik doe een klassificatievoorstel dat ons misschien kan helpen om verder na te denken over wat muziek is, wat muziek onderscheidt van rumoer, maar ons ook zou kunnen helpen na te denken over de vraag of dieren muziek maken bijvoorbeeld. Ik stel een ordening voor waarbij we verschillende soorten muziek als het ware op een continuum stellen, op een spectrum, waarbij op het ene extreem rumoer of lawaai staat en op het andere extreem absolute muziek. Die term absolute muziek is gemunt door de laat 19e eeuwse componist Richard Wagner, die daarbij sprak over Beethovens symfonische werk. Wagner bedoelde met dat absolute van die muziek dat de muziek niet iets anders voorstelde dan zichzelf. Anders dan de schilderkunst of de poëzie of het theater van die 19e eeuw kon muziek immers bestaan uit structuren en vormen die niet verwezen naar mensen, dingen of gebeurtenissen uit de gewone wereld. Later zou de atonale muziek daarin nog een stap verder gaan. En nog weer wat later gingen componisten muziek maken met behulp van dobbelstenen of algoritmes op de computer, om maar te voorkomen dat er betekenis in gevangen werd. Nou, gaan we vanuit die absolute muziek het spectrum wat verder afzakken, dan zijn we op zoek naar muziek die niet meer volledig formeel is of volledig losgezongen van de werkelijkheid, maar een bepaalde rol krijgt bij de representatie van de werkelijkheid. Dan gaat het bijvoorbeeld om kunstmuziek die op een artistieke wijze met een andere kunstvorm is verwoven, zoals in de klassieke liederkunst, de opera of de Indiaanse raga's gebeurt. Muziek kan in dat geval nog steeds helpen om vorm of structuur aan te brengen in zo'n tekst, maar zal in veel gevallen ook ertoe bijdragen om de ervaring van zo'n tekst of gebeurtenis te intensiveren door de luisteraar emotioneel in een bepaalde richting te dwingen. De vele Matthäus- en Johannespassies die onze oren momenteel bestormen worden gedragen door dit soort kunstmuziek. Muziek als emotieproductiemiddel, om het even grof te zeggen, is natuurlijk iedereen heel bekend, omdat muziek ons heden ten dagen vaak omringt met een dergelijke functie. Dat brengt me bij de volgende categorie muziek die in het midden van het voorgestelde continuum ligt, de gebruiksmuziek. Daarbij gaat het om muziek die instrumenteel wordt ingezet voor een bepaald, niet kunstzinnig doel, bijvoorbeeld om ons in een stemming te krijgen, ons tot koopzucht te brengen of om ons enthousiast op de dansvloer te krijgen. Meestal lukt dat niet met absolute muziek of met muziek die nadrukkelijk probeert aandacht te vestigen op bepaalde aspecten van de werkelijkheid, maar vereist dat juist muziek die onnadrukkelijk is en weinig aandacht vergt, zodat we nog cognitieve ruimte over hebben voor het dansen of het genieten van de film waarbij de muziek geboden wordt. Gaan we nog een stapje verder richting het rumoer of geruis, dan vinden we vervolgens de muzak, de elevator music. Dat is muziek waaraan zoveel expressie en dynamiek is afgefeild dat ze als muzikaal behang aan onze aandacht ontsnapt, maar juist de angstaanjagende leegte vult die anders in de lift of de supermarkt hangt. De organisatie van geluid, betekenis en emotie die muziek elders zo kenmerkt, is in het geval van muzak tot een minimum gereduceerd, zodat ze geen aandacht vraagt, geen betekenis representeert, geen emotie oproept, maar puur de leegte verdrijft. Vanaf de absolute muziek zijn we zo via de kunstmuziek, de gebruiksmuziek en de muziek nu aangekomen bij het andere uiterste van het spectrum, het rumoer, lawaai of geruis. En toen kwam l'arte dei rumori van Rousseau langs om ons twee dingen te bewijzen. Ten eerste, dat conceptuele onderscheidingen, net zoals kunstwerken, het product van menselijke creativiteit zijn en dus ook achterhaald zullen raken en herzien moeten worden. En ten tweede, dat de menselijke creativiteit juist uitgedaagd raakt door de grenzen of beperkingen die aan een bepaald begrip of aan een bepaald domein lijken te kleven, zoals aan het domein van de muziek. En wij, luisteraars, zijn vervolgens nog in staat ook om mee te bewegen en paradoxale wijze te genieten van geluiden die helemaal niet daarvoor bedoeld lijken te zijn. Denkt u daar, luisteraar, nog maar eens over na als u de komende weken luistert naar de schrille dissonanten waarmee Bach en andere componisten de gruwelijke kruisigingsdood van Christus van muzikaal commentaar hebben voorzien en waarmee ze juist uw genot hebben geprobeerd te verijdelen. Te vergeefs, zoals u en ik maar al te graag weten.
Dankjewel, Michiel.
Zeiden wij mooi in koor.
Ja.
Ik vond die Neandertaler fluiten van botten gemaakt. Vond ik ook wel intrigerend.
Het is echt fascinerend. Die behoren tot de oudst gevonden artefacten in Europa, overigens, Slovenië.
Zo. Nou, ik ben benieuwd hoe dat geklonken heeft.
Als een fluitje.
Ja, elk fluitje. Ja. Ik had vroeger fluitlollies trouwens. Ik weet niet of jullie die wel eens. Dat was dan een lolly waar je op kon fluiten. Mm-hmm. Ook leuk. Een soort muziekbonbon.
En de muzak vond ik ook wel interessant. Want jij noemde dat echt het laagste van het laagste op het spectrum van muziek, had ik het idee.
Heel nou, niet helemaal het laagste, want dat was het ruis.
Maar het interessante is dus dat je eigenlijk ziet dat de absolute muziek, die niets representeert, en de ruis elkaar weer gaan raken. Hè? Die een aantal structurele overeenkomsten met elkaar hebben. Zeker als je aan wat dan aleatorische muziek denkt. Dus muziek die met toevalsgeneratoren gecomponeerd wordt.
Ja. Mm.
Dus dan zit het in een cirkel eigenlijk, het spectrum.
Precies, ja.
En je hebt ook dan wel weer componisten, zowel in de pop als in de klassieke hoek, die juist die muzak weer gaan onderzoeken en proberen om daar, omdat er natuurlijk, er zit geen betekenis in, maar die wordt er wel in gelegd. Mm-hmm. Omdat mensen het gaan associëren met liften of vliegtuigen. Dus als je dat dan weer in een andere context zet, dan wordt het ineens weer heel, heel zeggingsvol. Ja. Of potentieel in ieder geval.
Net zoals die einstürzende Neubauten waarover jij het had in het begin. Ja.
Ik vind het zelf ook altijd wel prettig om iets van muziek op de achtergrond aan te hebben staan. Zodat je daarmee eventueel ruis van andere geluiden kunt verdringen. Dus dan wordt het voor mijn gevoel altijd stiller als ik muzak hoor.
Mm-hmm. Sterker nog, in kantoren wordt vaak een heel klein beetje ruis aangezet. Om het geluid van bijvoorbeeld printers en airconditioning.
Modems.
Modems. Dat drijft het. Mensen kunnen ruis, totaal onregelmatig witte ruis, dat filter je heel snel uit. Dus je hoort het heel even.
Ja.
Als je echt gaat luisteren hoeveel lawaai een vliegtuig maakt, bijvoorbeeld, ook als je erin zit. En na 3 minuten erin hoor je het eigenlijk niet meer. Ben je het vergeten.
Mm-hmm. Juist omdat het zo random is, omdat de hele tijd willekeurige geluiden.
Ja, je hebt ook het cocktailparty effect. Dus je kan heel goed iemand met wie je op een heel luid feestje staat te praten horen. En zelfs als iemand aan de andere kant van de ruimte je naam roept, dan hoor je dat ook. En al het andere filter je eruit. Je hersenen zijn heel flexibel in wat voor soort geluid ze willen horen en waar ze zich op richten.
Ja, er is een Nederlandse componiste, Rosalie Heers, die daar weer een hele leuke compositie van heeft gemaakt. Ja. Waarin ze dat cocktailparty effect in een compositie verwerkt.
We hebben weer genoeg luisterinspiratie opgedaan. Maar ja, zometeen als we ons weer allemaal naar buiten begeven, dan moeten we al die geluiden van de stad weer even wegfilteren. Maar wat ik me ook nog afvroeg trouwens, over ruis gesproken. Ik hoorde laatst iets over de Pono, een nieuwe digitale muziekspeler door, wie is die ook alweer?
Neil Young.
Ja, Neil Young, die heeft dan voor honderden euro's kun je die kopen. En die zegt dat het geluid van vinyl dan wordt verbeterd. Maar Melle, jij zei net eigenlijk al dat als mensen een blinde test hebben, dat ze dan helemaal niet het verschil kunnen aangeven tussen vinyl
of MP3. Nee, dit zal Neil Young zelf hardnekkig ontkennen. Ik heb er zijn sowieso al mensen die zeggen Neil Young staat al 50 jaar als rockmuzikant op een podium, dus die kan het verschil helemaal niet meer horen. Hij zelf, maar goed, daar kan je nog over. Ze willen niet eens het geluid van vinyl. Ze willen eigenlijk dus wat nu als soort ongecomprimeerde standaard. Kijk, MP3's zijn gecomprimeerd. Daar is dus informatie uitgehaald om het kleiner te maken en de opslag makkelijker. Dus je kan nu ongecomprimeerde bestanden. Een CD wordt beschouwd als ongecomprimeerd. Maar dat heeft een bepaalde formatering, een bepaalde digitale format. En daar willen ze eigenlijk nog boven gaan zitten met die Pono. Dus ze willen nog. Maar er zit een heel ideologisch verhaal omheen, wat ik interessant vind, maar wat voor een deel meer ideologie dan technologie is.
En misschien ook meer economie dan.
En economie, absoluut.
Ik denk wel wat je ziet, wat in de muziekindustrie gedaan is in de loop der tijd, is met name de dynamiek uit muziek halen. Hè? Ja. Dus het dynamische bereik van met name popmuziek is eigenlijk vrij gering. Is over het algemeen harder geworden. Dus de zachte klanken zijn uit. En ik weet eigenlijk niet of Neil Young met die speler daar ook wat aan.
Voor een deel. Maar het punt is dat maakt eigenlijk niet zoveel.
Het apparaat doet
dat. Maakt het apparaat
aan,
en die formatering. Nee. Dat kan makkelijk met bestaande. Ja. En dat is zelfs een CD heeft een veel groter potentieel dynamisch bereik dan vinyl. Want als je te laag bassen op vinyl hebt, dan springt de naald eruit. Dus de potentie is er, maar dat is veel meer een kwestie van smaak. En die compressie, dat is een ander soort compressie overigens. Dat zijn twee betekenissen van het woord. Maar de dynamisch bereik in veel muziek nu heeft afgevlakt. Heeft met de radio te maken. Dus natuurlijk, omdat je er dan, als je dan een muziekje aanzet, dan klinkt het meteen lekker hard. En dat is waar mensen die hits willen maken voor gaan. Dus het is meer economie inderdaad dan. Ja.
Maar ik zat nog ook net te denken over hard geluid. Dan denk ik meteen weer aan slechthorendheid. Dat we allemaal weer. Ik was één keer op een feestje met allemaal dove mensen. Dat was wel grappig. Want normaal hebben. Nou, doven en slechthorenden juist moeite met van die cocktailfeestjes, want zij kunnen die ruis dan moeilijker wegfilteren. En laatst was ik een keer op een feest met allemaal doven en toen was ik opeens degene die niks kon verstaan. Want zij praten allemaal met elkaar in gebarentaal en ik hoorde alleen maar hele harde bassen, want die konden zij ook voelen.
Zou ook een goede markt zijn voor die muziekbonbon eigenlijk, die dove mansfeestjes?
Dat zachte geluid kon er niet. Je kon geen hard, je kon geen laag geluid erin doen.
Nee, maar wel überhaupt geluid. Dat je dan via je tanden kunt horen in plaats van via.
Maar dat hangt van het soort.
Beethoven.
Ja, precies. Beethoven, het hangt wel een beetje van het soort, van de soort doofheid af.
Ja. Ons geluid zit er bijna op. De uitzending is bijna klaar. Bij ons aan tafel zaten hier. Wat momentje hoor.
Ik kan het uit mijn hoofd. Melle, Karin en Magiel. En Jalmer, die deed weer voortreffelijk de techniek vandaag. En mijn naam was Gemma. Karin is al op de trein, maar als je dit nog luistert, Karin, dank je wel voor je aanwezigheid over de muziekbonbon. Melle, jij bedankt voor je mooie verhalen over ruis. En Magiel, jij weer bedankt voor je prachtige column. En u, luisteraar, bedankt voor het luisteren. Mocht u Swammerdam nou de komende week ontzettend gaan missen, dan kunt u ons natuurlijk terugluisteren op amsterdamfm.nl. En dan hoort u ook nog wel wat muziektips die u kunt gaan luisteren die in deze uitzending ter sprake kwamen.
Ja, en mocht u nog wat ruis willen horen, kijk dan vooral nog even op de blog van Melle Komhout. Noiseidentities.tumblr.com. Hele mooie feitjes over ruis. En volgende week zijn we weer terug bij Swammerdam. Maar dan niet ik en Gemma, maar Sterre en Stefan. Of nee, Sterre en Jeroen, sorry. Met als onderwerp media en liefde.
En we wensen u een bruisende en ruisende zondag. Met veel mooie geluiden. Dag.